Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast. Met Jorieke Eilers.
Hey hallo, leuke podcastluisteraar. De volgende reactie kregen we van Anja. Ha, Jorieke en Thijs, wat een toffe podcast maken jullie. Ik kende het helemaal niet en luister nooit podcast. Maar een vriendin stuurde me een linkje naar het gesprek met Bert Notenboom toe. En ik was meteen verkocht. Ik ben nu alle oude gesprekken aan het terugluisteren. Nou, goede nieuws voor Anja is, daar kun je nog wel een tijdje mee vullen. Want er staan inmiddels 320 gesprekken op de podcast. Die duren allemaal ongeveer een uur. Dus als je dat uitrekent, kun je zo'n 13 dagen non-stop naar de podcast van bij Jorieke luisteren. Misschien ben je zelf wel een vaste luisteraar en zou je ook eens een keer iemand kunnen tippen om te gaan luisteren. En dan zie je dus, kun je iemand zomaar 2 weken lang heel veel plezier van geven. Nou, deze podcast gaan we luisteren naar het gesprek dat Jorieke had met Arjan Zanting. Hij maakt als voorganger deel uit van het leiderschap van de Stadskerk in Groningen. En om leiders in hun eigen gemeente te helpen, om te groeien en te bloeien als leider, verdiepte Arjan zich in het leiderschap dat we in de Bijbel tegenkomen. En de lessen en de inzichten die daaruit ontstonden, schreef hij op in het boek Leiderschapslessen uit de Bijbel. Als eerste wilde Jorieke van Arjan weten, hoeveel boeken van leiderschap heb je zelf eigenlijk op je boekenplank staan?
Tientallen.
Echt tientallen, ja?
Ja? Ja.
Waarom is dit een onderwerp waar zoveel over geschreven wordt? Dat jij er al tientallen hebt gelezen?
Ja, dat is goeie. Omdat ik denk ook dat steeds nieuwe tijden vragen soms ook weer om andere manieren van aanpak. Hè. Nieuwe generaties hebben ook weer andere leiderschap nodig. En ik denk dat leiderschap is iets heel erg moois. Hè? Want als het goed en gezond leiderschap is, dan komen mensen en teams en organisaties en kerken tot bloei. Maar er gaat ook genoeg mis in leiderschap. Hè? Ik bedoel, we hebben de berichten stromen maar voorbij van leiders die falen. Nou ja, nu weer rapporten over grensoverschrijdend gedrag. Vaak ook wel in leiderschap en in machtsverhoudingen. Mm-hmm. Dus het is iets heel moois, iets heel kostbaars, maar ook iets heel kwetsbaars. En dus is het denk ik zaak om je erin te verdiepen. Om je, als leiderschap in je zit, om je daar ook echt in te ontwikkelen. Om gezond te worden in je leiderschap.
En wat is gezond is, of wat het gezond maakt, daar is dus blijkbaar heel veel over te schrijven.
Ja, ja, en het is heel veel boeken over leiderschap gaan over één thema. Hè, van hoe bouw je aan je team, of hoe bouw je aan je karakter, of hoe ontwikkel je een visie. Dus dat zijn boeken op deelgebieden. En dat vind ik zelf altijd interessant.
En wat maakte dat je dacht, ik heb er ook nog wel iets aan toe te voegen?
Nou, dat dacht ik niet per se. Ik was helemaal niet van plan om een boek te schrijven. Maar ik had er wel een soort heilig ongenoegen. Ik vond dat we in onze eigen kerk te lang, te weinig hadden gedaan aan het ontwikkelen van leiders. Intentioneel mensen toerusten. Leiders die gewoon actief zijn binnen de kerk. Maar ook leiders die in onze gemeente zitten die een leiderschapsplek in de maatschappij innemen. Hoe rusten ze nou toe? Dus ik had echt wel zoiets van, daar wil ik heel graag iets in doen. Dus ik ga gewoon 8 zondagavonden plannen. Leiderschapslessen uit de Bijbel. Elke avond 1 leider gaan we naar kijken. In het volle overtuiging, daar gaan hele mooie lessen vinden. Ik had niks hè, toen ik ze plande, die avonden. Maar ik wist, als ik me daarin voor voorbereidde, dan komen daar hele mooie lessen uit. En dat bleek gewoon na 1 avond, dacht ik al van, wow, dit is echt iets. Wat ik ook terugkreeg, hè. Er waren iets van 100 mensen op die eerste avond. Die zeiden van, ja, ik wil hiermee bezig, ik wil me ontwikkelen. Die echt enthousiast waren. En toen had ik al wel vrij snel de knop om van, hey, als dit voor deze groep van leiders binnen en buiten de kerk interessant is, mm-hmm. Dan is dat breder misschien wel interessant. Dus ik ga vanaf nu de avonden voorbereiden, ook al als soort van, dat wordt een hoofdstuk van een boek. Dus toen had ik wel vrij snel de knop omgezet. En dan ben ik dat gewoon wat slimmer gaan voorbereiden, dat ik ook na een avond al vrij snel een ruwe versie van een hoofdstuk had.
Ah, dus ja. Op zo'n doende is dan ook dit boek ontstaan. Zag je ook echt behoefte in de gemeente om aan leiderschapsontwikkeling te doen?
Ja. Ja, die vraag kwam ook wel al wat vaker weer naar ons toe. Van hey, wat in het verleden hebben we wel eens leiderschapstrainingen gehad. En komt er weer eens een keer iets op dat gebied? Want het is al een paar jaar stil in toerusting. En ik dacht van ja, dat is ook een goede vraag. En daar wil ik graag in bezig.
Maar maak dat eens concreet. Wat wordt er dan gemist als het niet is?
We zien heel vaak wel mensen waarvan je wel ziet dat ze leiderschapstalent hebben. Ook bij ons jongeren, hè, want je kunt al heel gauw, mijn dochters van 17 en 15, die zijn grote zus. Dus die hebben al 4 kinderen, 4 meisjes uit de bovenbouw van de basisschool, waar zij een groepje mee vormen, waar ze activiteiten mee doen. Maar die ze eigenlijk al een beetje leiderschap oefenen. En in de leeftijden daarboven ook. Je kunt heel snel wel in onze gemeente hè, op je eigen niveau actief zijn in leiderschap. Maar dan zie je wel soms ook van, hé, dat is echt een leider. Maar ja, die wil je dan ook graag helpen om te ontwikkelen. Want je kunt wel leiderschapstalenten hebben. Maar om uiteindelijk een gezonde leider te worden, dat is ook wel een groeipad.
En dat is echt iets wat je moet leren.
Ja, wat ik denk deels in je zit en deels ook. Ik denk dat iedereen een leider is in zijn leven. Elke luisteraar zelfs. Want mijn basisdefinitie van leiderschap is invloed. Dus de manier waarop je invloed uitoefent, daarmee leid je een situatie. Of als je ouder bent, dan leid je je kinderen. Je oefent invloed op ze. Je probeert daarin op een gezonde manier sturing te geven en te voeden en te helpen en te coachen.
Iedereen is een leider.
Dat zou ik het wel kunnen zeggen. En dat zal heel veel mensen zullen dat over zichzelf zeggen. Nou, ik ben echt geen leider. En toch doe je het wel.
Ook al is het soms
informeel, onbewust. Ja, en heb je geen leiderschapsplek. Maar oefen je wel degelijk invloed uit.
En dat valt dus altijd te ontwikkelen en bij te leren.
Ja.
Om dat zo gezond mogelijk te doen.
Dat.
Jij werd in je eentje voorganger. Eerst deelde je plek. Is dat ook kwetsbaarder dan wanneer je dat stuk deelt?
Hoeft niet. Het ligt eraan hoe je bent ingebed in het geheel. Hè. Dus meervoudig voorgangerschap, dat moet gegeven zijn, denk ik. Dus het luistert heel nauw. En daar hebben we heel bijzonder destijds ook de regie van God in ervaren. En was uniek samen optrekken. Maar ik vind meervoudig voorgangerschap is een gegeven. Meervoudig leiderschap vind ik altijd belangrijk. Dus ik ben niet de voorganger die alles maar bepaalt of die ergens aan de top van de piramide staat. Nee, ik ben onderdeel van meervoudig leiderschap. Zowel in een opzienersraad als in een pastorsteam. Wat ik gewoon zelf heel belangrijk en gezond vind.
Dus nu geef je al eigenlijk dus al een les mee. Meervoudig leiderschap.
Ja.
Niet een piramide waar iemand bovenaan staat.
Nee, daar zie je het wel te vaak, vind ik, misgaan.
Is dat ook iets al wat je uit de Bijbel haalt?
Wat ik bijvoorbeeld bij Paulus zie, is dat je denkt altijd Paulus is die grote, die pionier, hè, die zendingsijver. Maar wat ik zo mooi vind aan Paulus, dat je ziet dat hij overal optrekt met anderen. Het is Paulus met Barnabas, Paulus met Silas, Paulus met Timotheus. Dus het lijkt alsof Paulus in Handelingen een van de hoofdpersonen is. Maar als je goed leest en goed kijkt, hij is altijd bezig met het bouwen aan teams en het samen optrekken. En vooral ook niet in zijn eentje willen doen.
Dus dat leren we al van Paulus. Want er is dus een plank vol boeken is er dus te vinden over leiderschap. Jij hebt dat andere boek, de Bijbel, erbij gepakt. Ja. Vind je daar veel over leiderschap?
Als je met die lens gaat lezen, ja, dan vind je in elk Bijbelboek genoeg over leiderschap. Ja, dus dat is even de bril die je opzet. Mm-hmm. En dan die Bijbel open gaat doen. En dan echt gaat kijken naar de personen die ik heb uitgekozen voor die avond en dus voor het boek. Als je dan vanuit de lens van leiderschap gaat kijken, ja, dan vind je heel veel. Dat vind ik zo mooi van de Bijbel. Want managementliteratuur tegenwoordig, ja, het is soms ook over 10 jaar weer achterhaald. En ik ben weer onder de indruk geraakt van de Bijbel. Gewoon de kracht en de waarheid en de relevantie van de Bijbel gewoon voor vandaag, op welk levensgebied dan ook, is en blijft er altijd. Dus het is nooit achterhaald.
Nee, het waren natuurlijk echt mega andere tijden dan nu. Maar toch is het dus toepasbaar op vandaag.
Tijdloze principes. Ja, zonder twijfel wat mij betreft.
Rondom leiderschap anno 2024 zijn ook vragen over de rol van vrouwen, minderheidsgroepen, diversiteit en leiderschap. Zijn dat thema's waar de Bijbel bij kan aansluiten gezien de hele andere culturele situatie?
Ja, maar soms moet je wel beter lezen. Kijk, het is zo dat in die cultuur vrouwen een minder duidelijke rol hadden in de maatschappij dan in de onze. En toch zie je ze wel. Hè? Ook ik heb in mijn boek wel een hoofdstuk over vrouwen in leiderschap. Omdat ze er wel zijn. Omdat ze wel hun eigen plek die ze hebben aanwenden op een manier waarin ze veel invloed uitoefenen.
Hoe uitdagend is het om een leider te zijn in deze tijd?
Best uitdagend. Hè? Het is... er is wel, denk ik, in de algemeenheid een soort vertrouwensgat of zo ontstaan met leiders. Hè? Ook met politiek, met de leiders van dit land. Er is veel wantrouwen. Ook door zo'n hele coronaperiode heen en de polarisatie. Hè? Ik bedoel, we zijn bijna getraind om altijd maar ergens iets van te vinden. Ook als christenen vind ik persoonlijk dat we veel te vaak ergens iets van vinden.
Waarom?
We hoeven niet altijd iets te vinden. Nou, omdat je heel makkelijk dan weer tegenover elkaar komt en je gaat ingraven in je eigen gelijk. Terwijl, ja, er is een eenheid die we hebben, die niet altijd per se in standpunt zit, maar die wel een eenheid in Christus is, die daarboven is en dat vergeten wel is. Door allemaal weer tegenover elkaar te staan en...
Maar heb je dan het idee dat we nu sneller tegenover leiders gaan staan?
Ik denk ja. En natuurlijk sowieso in Nederland. We hebben natuurlijk sowieso een mentaliteit van doe maar normaal en doe je gek genoeg. En moet je kop vooral niet boven het maanveld uitsteken. Ik zeg ook wel eens voor de grap. Ik heb ook een bediening van teleurstelling. Ik stel mensen teleur omdat ik niet aan verwachtingen voldoe. Grappig, ik luisterde onderweg hier naartoe naar een Engelstalige podcast, ja. Ook over leiderschap. En iemand gaf een definitie van leiderschap. Dat is to disappoint your people. Totdat zeg maar het maximum wat ze nog aankunnen. Dus je, als leider stel je ook heel vaak teleur. Omdat mensen allerlei dingen van je verwachten die je gewoon helemaal niet waar kunt maken.
Hebben we dan in deze tijd de hoge verwachtingen van leiders?
Ja, dat zou best kunnen.
Want zij moeten geven wat we dat nodig hebben.
Ja. Terwijl dat zijn ook gewoon broers en zussen, mensen van vlees en bloed die hun uiterste best doen als het goed is. Maar die niet perfect zijn, dus die ook fouten maken en die het ook niet altijd scherp zien. En waar karakters nog echt niet af zijn. En die zijn natuurlijk nooit af, mijn karakter is ook nog niet af. Maar je hebt wel te ontwikkelen in karakter. Ja, ik zie gewoon mensen die soms hele mooie leiderschapstalenten hebben. Maar waar het karakter echt gewoon veel werk aan de winkel is. Dan kan er ook heel veel schade ontstaan. Dat mensen dan toch ergens, bijvoorbeeld ook op de klassieke gebieden van geld, macht en seks, vallen. Of niet goed om kunnen gaan met de leiderschapsplek en de invloed die ze hebben. En dan wordt het kwalijk, want dan ga je heel makkelijk andere mensen beschadigen.
Ja, maar omdat je gewoon... je zei, we zijn allemaal een leider. Maar de ene heeft natuurlijk nog meer invloed of meer verantwoordelijkheid. Ja. Maar dan is de schade ook groter.
Ja. Ja.
Vind je dat leiders ook echt dus onder een vergrootglas liggen?
Ik denk wel meer dan 10, 20 jaar geleden. Ja, zeker ook nu hè, met grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Wat dan een belangrijke term is deze weken. Mm-hmm. Denk ik dat soms leiders wel met argusogen worden bekeken. En leiderschap is soms ook impopulaire keuzes maken.
Teleurstellen,
ja.
En hoe is dat voor leiders zelf? Dat er dus nu meer een vergrootglas op ligt?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je dicht bij God en dicht bij jezelf blijft. Dus als jij weet van wat ik doe dit echt. Ik probeer dit in afhankelijkheid van God te doen en ik probeer het echt naar eer en geweten te doen. Ik probeer niet mijn eigen belang voorop te stellen, maar het belang van de gemeente, van de ander. Je hoeft jezelf niet altijd van tafel weg te vegen, maar als je eigen hart... onderzoekt en blijft onderzoeken en weet van maar met mijn hart, hoe ik hierin zit, vanuit mijn hart is niks mis. Dat is denk ik een hele belangrijke toets voor jezelf om ook gezond te zijn en te blijven.
Je hebt de Bijbel bestudeerd om daar dus leiderschapslessen uit te halen. Je hebt daar allereerst je eigen gemeente mee geïnspireerd. En nu door je boek kunnen dan vele mensen bereiken. Je boek hanteert als indeling de basis van leiderschap, de visie en de mensen. En bij alle drie de thema's heb je leiders in de Bijbel als voorbeeld genomen. Bij die basis van leiderschap, wat was de eerste figuur waarvan je dacht, voor de basis moeten we die erbij pakken?
Wel Mozes. Omdat die is een van de eerste zeg maar, bijna leiders in de Bijbel. Die natuurlijk een hele grote leiderschapsrol heeft. Mm-hmm. Wat ik gewoon heel mooi vind bij Mozes is dat die wordt dan geroepen hè, bij die brandende braamstruik. En dan komt hij met al zijn bezwaren van, ik denk dat u dat niet goed hebt gezien, heer. Want wie ben ik? En ik ben niet zo goed in spreken. En al zijn argumenten die hij maar heeft. Daar herken ik mezelf ook wel een beetje in. Maar dat is wel een soort basis van ervaar je. En geloof je dat God iets in je heeft gelegd, een gave, een talent, en of het nou leiderschap is of het is een ander talent of een gave, maar geloof je dat je wat God in je heeft gelegd, dat je het ook echt mag ontwikkelen tot eer van zijn naam en tot opbouw van zijn koninkrijk binnen en buiten de kerk?
Ja, Arjan, wat is de ja, de eerste les over Bijbels leiderschap die je hebt opgeschreven in je boek. Dat je inderdaad dacht, ja, maar dit is dus wel echt inderdaad die basis.
Ja, dat was de eerste les, is dus het eerste hoofdstuk over vertrouwelijke omgang. En die kwam eigenlijk al bijna als laatste. Eigenlijk was het gaandeweg, hè, die avond die ik deed, viel me gewoon echt op. Wat is het verschil tussen ook leiders in de Bijbel die gezonde leiders zijn, natuurlijk ook af en toe met vallen en opstaan, en dat mag. Maar die ook wel goed eindigen, redelijk goed eindigen. Ten opzichte van de leiders die gewoon echt heel hard falen, of die onderuit gaan, of die heel slecht eindigen. En dan zag ik wel, ja, de leiders, ook het leiders die dan in het boek staan, bij iedereen zie je en lees je over hun vertrouwelijke omgang met God. En ik geloof echt dat dat de sleutel is tot gezond geestelijk leiderschap.
Want ik al zei, ergens lijkt dat misschien een beetje een open deur, maar is dat het ook?
Misschien wel, want lees je Bijbel, bid elke dag, dat is voor iedereen het allerbeste om te doen, hè? En dat zingen we al heel jong. Mm-hmm. Maar je kunt, denk ik, in een leiderschapsreis soms ook onbewust vervallen in het vertrouwen op je leiderschapskwaliteiten. Terwijl gisteren hadden we een visiedag met ons leiderschap. En toen begon ik met opening uit Handelingen 16. Waar Paulus dan onderweg is en onderweg gaat. En dan zie je een hele mooie mix. Van aan de ene kant, hij wil mee met Timotheus mee, maar die gaat hij dan wel besnijden, want het is wel handig. Want, zijn vader was niet Joods, dus dan, maar dan wel besnijden, zodat hij toegang voor de Joden makkelijk ook te accepteren is. Dus dat is heel strategisch denken bijna. En vervolgens gaan ze onderweg en dan verhindert de geest hun naar rechts te gaan en naar links te gaan. En dan komen ze uiteindelijk in Troas en dan krijgen ze een beeld van, hey, kom over en help ons vanuit Macedonië. Dus dan zie je die combinatie van, je hebt leiderschap gekregen en dat mag je inzetten. Je mag goede plannen maken. Maar is er ook afstemming met God? En dus onze eerste vraag gisteren was niet van, wat vinden we dat anders moet in onze gemeente? Of wat denken wij dat naar voren moet? Eerst is stil worden en bidden. En Heer, wat hebt u voor ons?
Zou je dan kunnen zeggen, je kunt geen leiding geven in de christelijke wereld zonder die vertrouwde omgang met God?
Nou, het kan wel, maar ik geloof dat je dan niet op de plek komt waar God je wil hebben. Dat doet dus wel vrij stellig. Maar ik geloof dat je heel veel mist. Omdat het niet altijd logisch is wat God als een volgende stap heeft. Maar wat hij als volgende stap heeft, geloof ik dat altijd de beste stap is. En dat je uiteindelijk op een punt komt waar je denkt van, wow, hier waren we echt uit eigen inzicht niet gekomen. Maar nu zijn we hier. Omdat we hebben gezocht, omdat we hebben geluisterd. En omdat we hebben niet alleen luisteren naar Gods stem, maar ook dan handelen naar Gods stem. Ja, dan geloof ik dat God je plekken wil brengen die boven bidden en denken uitstijgen.
En zie je dat, die vertrouwdheid zie jij dus terug bij eigenlijk die gezonde Bijbelse leiders?
Ja. Ja.
Waarin bijvoorbeeld?
Paulus, kijk al naar zijn brieven, die beginnen en eindigen met gebed. Mozes, die vriend van God wordt genoemd, die wandelde met God. Daniel, die ook in een omgeving waar het eigenlijk helemaal niet geaccepteerd werd, gewoon drie keer per dag zich wijdde aan het gebed. Ook toen hij niet meer mocht, bleef hij bidden. Nehemia, die wordt altijd geprezen over zijn leiderschap, maar Nehemia was allereerst een bidder. Je ziet door dat hele Bijbelboek Nehemia in en Nehemia bad. En dan zie je soms een lang gebed en soms is een schietgebedje. Want dan vraagt de koning van, wat heb je? Nou, ik bad en ik gaf antwoord. Dus het is gewoon zo'n Heer, help. Want nu is het moment en nu moet ik spreken. En Heer, geef me de woorden om te spreken. Dus dat is een kort gebed. Maar je ziet ook uitgebreide gebeden van Nehemia in het zoeken naar wijsheid. In het geraakt worden en daar ook God in toelaten.
Dit principe is dus ook die vertrouwelijke omgang. Niet alleen als je leider bent in de christelijke wereld.
Nee. De term geestelijk leiderschap, die plakken we vaak op leiders die werken in de kerk of in een christelijke organisatie of een bediening. Terwijl ik denk dat elk leiderschap wat gevoed wordt vanuit vertrouwelijke omgang is geestelijk leiderschap. Dus als jij een leider bent in een ziekenhuis of in een fabriek of in een of andere dienstverleningsorganisatie. En je doet dat vanuit, je laat je leiderschap ook daarin voeden vanuit je vertrouwelijke omgang. Dat is dat ook je leiderschap gevoed wordt. Hè? Dat je ook bidt van, Heer, ik heb vandaag een functioneringsgesprek met een teamlid en dat loopt niet zo soepel. Wat is wijsheid? Hebt u gewoon woorden van inzicht die ik in mag brengen waardoor het een goed gesprek kan worden? Of moeten we wel met deze leverancier in Nou, moeten we iets met deze leverancier?
Ja, precies.
In zee, wou ik zeggen. Ja,
in zee. Ja. In zee gaan. Ja. En dit hiervan zien we natuurlijk een voorbeeld heel erg bij Daniel. Want die was natuurlijk ook niet...
En Jozef, bijvoorbeeld.
Die waren niet soort van werkzaam. Het was geen christelijke scene natuurlijk, maar in die cultuur. Daan is sowieso een interessant voorbeeld. Want hij lijkt zich er heel erg van bewust dat hij zijn werk dus niet in eigen kracht kan doen.
Ja. Ja. Dus en dwars tegen de stroom in. Blijft hij echt doen wat hij denkt dat nodig is. Vasthouden aan zijn principes. Maar ook echt vasthouden aan zijn trouwe gebedsritme. Omdat hij weet, daar heb ik het te zoeken.
Want die trouwe gebedsritme, is dat iets wat je daarvan kunt leren ook als leider?
Ja, en ik denk ook dat je altijd op zoek moet naar je eigen, wat past in jouw leven, in je ritme. Hè? Toen waren het echt vastgestelde tijden in die tijd. Nou, dat werkt niet voor ons allemaal, maar ik denk wel dat het heel gezond is om het in te bouwen in je leven. Wanneer heb je tijd met God? Wanneer heb je tijd om zijn woord te openen? Hoe doe je dat? En dat kun jij heel anders doen en vormgeven in jouw leven, met jouw ritme, met jouw gezin, dan de mijne. Maar ik denk dat het voor iedereen enorm helpend is om die bron altijd als eerste te openen.
Maar wat merk jij als je in je leiderschap, als je die ingebouwde ritmes even niet gebruikt?
Sowieso ook dan een beetje moe.
Ja?
Omdat ik dan denk, dan ga je dus wel vertrouwen op je eigen inzichten. En God heeft me ook gemaakt met een bepaalde mate van kennis en inzicht. En ik hoop een beetje wijsheid. Maar soms voel je wel van ik ben nu heel menselijk aan het redeneren. En het komt niet verder. En soms komt het wel heel ver. Hè, ook op eigen kracht. Dus dat is ook weer zo. En dan kom je er nog veel later achter. Dat er misschien iets mist.
En dit is dus echt iets super essentieels voor gezond leiderschap. De vertrouwelijke omgang met God.
Ja, dat is wel mijn overtuiging. Ja.
Dat is dus wat je echt bij al die gezonde leiders uit de Bijbel terugziet.
Ja.
En het lijkt dus iets simpels, maar als ik ook merk aan veel onderwerpen die we hier behandelen, is dat voor veel mensen al super ingewikkeld.
Ja.
Omdat we gewoon mega afgeleid worden of...
Dat, wat is 's ochtends het eerste wat je pakt? Je Bijbel of je scherm?
En, wat is bij jou?
Ik probeer de Bijbel. Tenminste, laat ik zo zeggen, ik ga in ieder geval niet het huis uit. Dat is wel een van mijn principes.
Ja.
Ik wil niet het huis uit voordat de Bijbel open is gegaan. Het lukt me niet altijd om de Bijbel te pakken voordat ik mijn scherm heb gezien. Dat is het eerlijke antwoord.
Ja, en dat is, dat is voor ieder mens natuurlijk een... waar we waarschijnlijk een beetje mee worstelen natuurlijk in deze
afleiding.
Tijd ook.
Ja.
In die basis bespreek je ook hoe Paulus zich liet leiden door Gods geest. En daar zeg je iedere christen, waarschijnlijk zegt daar amen op. Ja, we moeten ons inderdaad echt laten leiden door Gods geest. Maar ja, hoe doe je dat in de praktijk?
Door dus wel de ruimte te nemen om stil te worden en echt God uit te nodigen. Van heer, maar wat is uw zicht op deze situatie? Of ik sta op een kruispunt, maar wat is dan... Wat is de stap die ik heb te zetten? En dan ook echt maar stil worden. En die vraag expliciet stellen. En ook vertrouwen dat God daarin spreekt. En dat de gedachten die je krijgt van hem zijn. En die kun je dan nog toetsen. En ik zeg van, als dit van u is, mag ik er dan vrede over ervaren? Hè, de komende dagen, voordat je dan een definitieve keuze moet maken bijvoorbeeld. Dat is wel hoe ik het doe.
Mm-hmm.
Ja, in Jacobus staat ook, als je wijze tekort schiet, vraag God erom. En hij wil het je geven. Dus dat geloof ik. En ik ben beperkt, dus ik kom heel vaak wijze tekort. Dus ik bid dat gebed heel vaak van, heer, wat is wijsheid? En ik vertrouw erop dat ook de gedachten die dan komen, dat die van God zijn. En die heb je dan wel weer te toetsen. Maar vrede is voor mij wel een hele belangrijke. De vrede waarvan je soms echt weet van ja, maar dit is de vrede die echt van God is. Over een keuze, over een richting, over een plan. Maakt mij altijd heel vrijmoedig om dan ook in beweging te komen.
En hoeveel word je dat als leider vervolgens weer naar de mensen waar je mee samenwerkt?
Een goeie. Dat moet je ook zuiver doen. Want als je zegt, joh, God heeft gesproken. Dit moeten we doen. Ja, dan staat iedereen met de rug tegen de muur. Wat kun je dan nog? Hè? Als God gesproken heeft, ja, dan moeten we wel die kant op.
Ja, dus maar dat gebeurt natuurlijk in de christelijke wereld best wel veel.
Ja, nou ja, bij ons in de gemeente hebben we een soort van verboden zinnetjes. Dat een zin niet mag beginnen met God zegt dat. Je mag wel zeggen van, joh, ik was aan het bidden. En hier moest ik aan denken. En willen jullie dat ook eens over bidden en toetsen? Van, hey, ik heb de indruk dat het misschien wel voor God is. hoe zien jullie dat? Zullen we samen voor bidden? Dat anderen de ruimte hebben om daar nog wel iets tegenover te zetten. Of ook daar de God in te zoeken in plaats van bam, de Heer heeft gesproken, dus dit gaan we doen. En dat gebeurt wel, ook in kerken. Maar ik vind dat niet zo gezond.
Is het belangrijk inderdaad dus altijd open te blijven staan dus voor andere inzichten?
Ja, om jezelf ook te laten toetsen. Want ik meen de geest te hebben ontvangen, dat die in mij woont. Ik meen Gods stem te kunnen verstaan. Maar ja, soms is het ook moeilijk onderscheiden. Wat is nou Gods spreken in mij en wat zijn toch mijn eigen gedachten? Nou, ik vind het heel gezond om die te laten toetsen. Ja.
Ja, en een leider waar je ook over schrijft en waar we veel ontwikkeling bij hebben gezien is Petrus. Waarin zien we hem groeien als leider?
Ik denk allereerst in zijn karakter. Gewoon, Petrus was natuurlijk altijd haantje de voorste. Snel en vaak te snel in spreken. En ook wel in belangrijk gevonden willen worden. Er was echt wel een dingetje onder de discipelen. Van wie is nou de belangrijkste en wie mag dan straks naast Jezus zitten in zijn koninkrijk. En,
dat blijf ik altijd zo een beetje apart vinden.
Ja, maar dat is dus...
Het was een serieuze vraag, ja.
Het was een serieuze vraag. En ja, natuurlijk tot aan de verloochening van Jezus toe. Waar die gewoon echt onderuit gaat, zou je kunnen zeggen. En dan zie je gewoon na uiteindelijk de uitstorting van de geest met Pinksteren echt een andere Petrus zich ontwikkelen. Die daarna ook nog wel eens in de fout gaat, hè? Waar Paulus hem publiekelijk gewoon uiteindelijk ook terecht wijst. Als hij huichelachtig is met de gelaten. En toch zie je gewoon hem steeds rustiger worden in zijn karakter, vaderlijker. En de lessen die hij leert, zie je eigenlijk ook weer terug in zijn brieven. Dus dat vind ik wel echt, die maakt echt een reis, vooral ook in zijn karakter. Ook in zijn leiderschap, want het zijn natuurlijk gewoon vissers. En uiteindelijk, opeens leid je een gemeente van 3000 en daarna van 5000.
Gaan er maar aan staan,
ja.
Heeft het ook een beetje, heeft het met karaktervorming te maken? Heeft het dan veel met ego te maken?
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Zit dat vaak leiders in de weg?
Ik kom het nog wel eens tegen, ja.
Ook bij jezelf?
Ook bij mezelf, ja. Ja? Ik wou het zelf al toevoegen.
Ja, ja, nee. Ja. Ja. Maar is het, hoe herken je dat dan bij jezelf?
Ik denk dat bij ieder persoon anders zich uit. Ik denk daar waar je misschien wel het meest kwetsbaar bent, speelt je ego misschien wel het meest op. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik heb echt moeten leren om gezond om te gaan met kritiek of met feedback. Ik heb altijd de neiging gehad om het meteen te verdedigen of uitleggen waarom het niet zo is. Of de ander te overtuigen van, je ziet het niet goed. Mm-hmm. En dat heb ik echt moeten leren en dat ben ik nog aan het leren. Dus ik merk gewoon, dat is in mijn ergens iets in mijn ego. En ik denk zelfs vanuit huis uit. Waar ik niet sterk in ontwikkeld was. Waar ik beter in ben geworden. Waar ik heb geleerd om dat uit te zetten. Nieuwsgierig te zijn. Vertel eens. Waarom vind je dat dan? En wat kan ik hiervan leren?
Dus als ego's omhoog komen, zeg juist iets over dat daar dus een kwetsbaarheid zit.
Dat is mijn, psychologie van de koude grond.
Ja, ja.
Ja.
Maar dan ga je zelf een beetje
groter maken. Dan je eigenlijk bent. Ja.
En dan zeg je, Peter deed dus echt aan karaktervorming. En je ziet daar dus ook de reis die daarin maakt. Is dat eigenlijk dus een opdracht voor elke leider? Van, ja,
niet
bezig met je karakter?
Ja, ik denk dat mega belangrijk is. Dat ik heb veel liever wat ik geleid door iemand met een heel gezond karakter, met iets minder leiderschapskwaliteiten dan iemand met veel leiderschapskwaliteiten en een ongezond karakter. Want dat is gewoon niet veilig.
Want? Wat betekent dat?
Nou, bij een ongezond karakter weet je gewoon nooit zo goed wat er komt. Of iemand is heel overheersend. Of de ene dag is het allemaal... Ik heb wel eens een leider meegemaakt, niet in de kerk, daarbuiten. De ene dag was het fantastisch en kreeg je een 10. En de volgende dag kon die binnenstormen en was alles belachelijk en alles stom. En het moet echt anders, want anders gaan er echt andere keuzes gemaakt worden. Nou, dan ben je super onbetrouwbaar.
En wat is inderdaad een gezond karakter?
Als ik kijk naar gezond karakter, dan denk ik als eerste aan de vrucht van de geest. En daar staan geen dingen als grote verhalen kunnen vertellen, maar er staan dingen als vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedheid, geduld. En ik denk dat is het karakter van Jezus. En dat betekent niet dat je niet ook gewoon vastberaden duidelijke keuzes hebt te maken. Dat betekent niet dat je soms de confrontatie hebt aan te gaan met gedrag wat gewoon niet oké is en niet gewenst is. Maar de gezindheid vanuit je dat doet, is hoop ik gewoon iets van de gezindheid van Christus. En dat zie ik gewoon in de vrucht van de geest.
En niet dus vanuit misschien je eigen ballast of pijn of je eigen wonden of schaduwkanten.
Nee, dat, als dat meekomt, dan wordt het denk ik altijd een kwalitatief minder goed gesprek.
Maar dat vraagt dus wel, los van dat je dus in die leiderschap ontwikkelt, vraagt het dus ook veel aan zelfontwikkeling en zelfreflectie. En echt met je verleden dealen waarschijnlijk ook.
Ja, dus daar heb je zelf altijd huiswerk denk ik in te doen. En daar zijn we nooit helemaal af. Ik heb ook geleerd om mensen vooral daarin ook toe te laten. Hè? Mensen te laten spreken in mijn leven. Ben ik aanspreekbaar? Er zijn mensen om mij heen die me heel dierbaar zijn. Ook een van mijn dierbare vrienden. Nou, dat was mijn collega voorganger Theo. Dat is nog steeds een van mijn allerbeste vrienden. Die heeft, zoals we dat bij elkaar noemen, we hebben een veldpas. Wij mogen elkaar alles bevragen. Alles. Op gebied ook van seksualiteit, geld. Hoe ga je om met je plek, met je positie? En dat vind ik mega belangrijk. Dat er mensen zijn in mijn leven. En ik vind ook elke leider om mij heen in de kerk mag mij op alles aanspreken, op alles bevragen. Omdat dat gezond is. En soms heb je het op te zoeken. En er is wel een keer iets geweest dat ik dacht van ja, ik heb, hier ligt echt iets in wat ik wat steeds opspeelt en wat gewoon niet gezond is. Ja, dat ik daar wel een apart traject met een coach ben gegaan. Van kunnen we eens wat dieper duiken van waarom doe ik dit? Wat zit hieronder? Waarom heb ik hier zo last van? Maar dat moet je wel intentioneel in willen zijn.
Ja, om vervolgens dus een gezonde leiderschap te kunnen zijn. En het mooiste is dat je inspiratie onder andere bij Petrus dus vandaan had. Van om te zien hoe hij die karaktervormingsreis heeft gedaan. En wat het dus ook de vrucht daarvan is.
Ja.
Dat is wel heel, heel inspirerend.
Hij wordt echt wat Jezus uiteindelijk zegt, goed mijn kudde. Nadat hij daarvoor zei, oh, iedereen zal u verlaten, maar ik niet. Nou, dus wel. Maar dan wordt hij hersteld in Johannes en dan wijdt mijn lammeren hoed mijn kudde. En dat hij wordt echt een herder en een vader. En dat hij in zijn brief uiteindelijk ook echt spreekt over dat herderschap, zeg maar. Dat is hij echt geworden. Hij is echt een herder van de kudde geworden. Hij is echt gaan leven in ook het mandaat en de opdracht die Jezus hem gaf als leider.
Je noemde al even Mozes, hè? Want in de Bijbelse lessen over leiderschap is het wel mooi om Mozes nog iets meer eruit te lichten. Hij had dus te maken met behoorlijk wat kritiek in zijn leiderschap. Op welke vlakken allemaal?
Van alles. Hè. Ik bedoel, hij was natuurlijk degene in eerste al van, God gaat ons bevrijden. Nou, dat ging niet helemaal soepel. Er moesten 10 vlagen aan het pas komen. En eerst nog verzwaring van het werk. Nou, lekker dan. Je komt hier zeggen dat God ons komt bevrijden. En vervolgens moeten we harder werken. Teleurstelling. En dan gaan ze natuurlijk die woestijn in. Fantastisch. God doet het ene wonder naar het andere wonder. Maar ja, op het moment dat er dan 2 dagen even niet te drinken is, dan is het miserable. En dan is er wel weer drinken. Hartstikke mooi. Maar dan is er weer te weinig eten. En dan komt er ook nog manna. Maar ja, dat manna, dat gaat op een gegeven moment ook vervelen. Hè? Er waren geen pepers om bij te doen. Ja. Om het wat op smaak te brengen. Dus ja, dan willen ze vlees. Nou ja, maar constant dat gemurmureren, zeg maar. Dat hadden Nederlanders kunnen zijn, denk ik wel eens, bij de Israëlieten. Ja. Altijd maar klagen. Gewoon niet kijken, niet nieuwsgierig zijn van, er gaat iets niet goed, dus God heeft al 17 wonderen gedaan. Ik ben heel benieuwd wat het 18e wonder gaat worden. Nee, gewoon weer klagen en dan alles projecteren op Mozes als, nou ja, de leider.
Jij moet hiervoor zorgen.
Jij moet het regelen. Ga maar weer met God praten, want dit is niet oké.
En hoe ging hij om met al die kritiek?
Ja, wat ik echt fascinerend vind, als je daar dus goed naar gaat kijken, is dat hij nooit, echt letterlijk volgens mij nooit, reageert op de kritiek, maar altijd de kritiek tot zich neemt en je leest altijd, hij gaat ermee naar God. En soms uit diepe frustratie van, ben ik soms zwanger van dit volk, hè? Wat hebt u me aangedaan, gewoon om mij in deze rol te brengen. Maar hij gaat altijd met kritiek naar God en God mag er altijd in spreken. En je ziet dat daar altijd iets in gebeurt, dat hij vervolgens weer met het spreken van God terugkomt. Dus het lukt hem eigenlijk om het ook buiten zichzelf te houden. He, want kritiek gaat heel vaak op mij, kritiek gaat lang niet altijd over mij. Maar het gaat heel vaak over de ander. Wat de ander nodig heeft, maar wat ik helemaal niet per se zou hoeven te leveren.
Maar dat lijkt me echt iets wat je dus enorm moet leren.
Ja, nou ja, en wat ik dus, waar ik niet zo goed in was.
Ja.
En af en toe dus gisteravond nog, in alle eerlijkheid, schoot ik weer in de valkuil om het te gaan verdedigen. Toen er even wat opmerkingen werden gemaakt over prediking. Ja, dat ging over mij.
Want dan voelt dat gewoon, voel je van binnen een beetje hard pijn of zo?
Ja,
of een beetje...
ik voelde me aangevallen. En dit komt ook, ik zit momenteel gewoon mentaal minder fris in mijn vel. Gewoon thuissituatie met de gezondheid van mijn vrouw. Mm-hmm. Dus dan merk je, ik heb nu eigenlijk extra alert te zijn. Want ik ben mentaal minder lenig in deze fase, die heel begrijpelijk is, waar iedereen ook heel veel begrip voor heeft.
Mm-hmm.
Maar dan heb ik de verantwoordelijkheid. Dus ik kan wel zeggen, mooi, iedereen heeft begrip dat het even pittig is. Maar dan heb ik de verantwoordelijkheid. Oké, maar hoe ga ik er dan mee om? En als er dan wel even iets komt, dan moet ik dus, ik weet nu, ik moet extra alert zijn. Want ik heb nu de neiging om toch terug te vallen eigenlijk in een oude gewoonte van verdedigen of overtuigen. En daar wordt het nooit mooier van en beter van. En het helpt niet.
Maar dat lijkt me wel juist als je mentaal wat kwetsbaarder bent, extra moeilijk om alert te zijn.
Ja. Ja, dus dat komt ook aan op een stukje discipline. En dus wel bereid zijn om steeds weer te reflecteren van hoe zit ik erin vandaag? En wat heb ik dus misschien wel even extra alert op te zijn? En dat overkwam me gisteravond. Dus nu ben ik weer, die knop is ook weer aangezet van dit is blijkbaar waar ik nu zit. Dus ik wil gewoon niet dat dit me nu de komende tijd steeds weer overkomt.
En is dat dan ook iets wat je van Mozes leert? Oh ja, ik hoor nu dit. Zelfreflectie naar God toe brengen?
Ja. Ja.
En dan kijken, zegt hij over mij of over een ander? Of...
Dat. En je mag ook naar God uiten. En ook wel eens om een ander. Dit raakt me, als je dit zo zegt. Dat mag best. Maar en bij God mag dat ook. Maar het mag je ook raken. Alles mag bij God zijn. En dat vind ik zo fantastisch aan de psalmen. Dat elke emotie mag er zijn. Je hart uitstorten bij de Heer. Dat is een veilige plek.
Als je verdrietig, boos, gekwetst, gefrustreerd bent als leider.
Ja, hier, naar God ermee. Haal me hier weg.
Ja, ja, precies.
Ja, nou, dan zegt hij heel vaak, dat is niet het beste plan, Arjan.
Bij Mozes is ook een opvallend punt dat hij echt door God geroepen wordt als leider. Want hij wilde dus, wat je al zei, helemaal niet per se leider worden.
Nee.
Hij werd echt geroepen van, jij wordt de leider. Ik heb het idee dat in onze tijd er best veel mensen zijn en ik denk dat ik niks raar zeg als ik zeg dat voornamelijk misschien wel mannen zijn die juist heel graag leiding willen geven.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk inderdaad dat mannen sneller denken dat ze leider zijn dan vrouwen. Je ziet soms vrouwen die waarvan je ziet van wow, je hebt echt leiderschap in je. En dan moet je nog bijna overtuigen dat zo is. En dat daar ook stappen in gezet worden of dat een vrijmoedige plek wordt ingenomen van leiderschap. Ja, bij mannen moet je soms denken van nou, je vindt dat er heel veel leiderschap in zit, maar ik heb er nog niet zoveel van gezien. Dus,
is dat omdat we misschien denken bij lijst van oh ja, dan heb je dus heel veel invloed of dat je een soort wereldgezien, ik zie dat niet zo, maar dat je wereldgezien op een soort ladder erboven staat of zo?
Het zou kunnen, ja.
Heb je zelf een roeping als leider gehad?
Ja. Ja, ik heb ook wel gaandeweg ontdekt van en dat hebben anderen gezien. Die hebben echt dat in mij aangepakt van jij hebt leiderschap in je. Toen er ook een leiderschapsplek in het ziekenhuis waar ik kwam, was er iemand. Ik was nog maar een half jaar binnen en zei van jij moet solliciteren, want dat ben jij. Ik zei, hoezo? Ik heb nog helemaal geen leiderschapservaring. Ga maar gewoon in gesprek, want ik zie dit in je. En mijn baas daarna, die zei van jij bent iemand die eindverantwoordelijkheid kan dragen. En dat zijn wel woorden, die zijn in mijn leven een soort van scheppend geweest. Want ik heb gaandeweg ontdekt, dat is inderdaad wat in mij zit. Er zit leiderschap in me. Dus dat mag ik ontwikkelen. En dat wil ik graag ontwikkelen. Want als dat iets is wat God in me heeft gelegd, dan mag ik daar ook gewoon mee aan de slag.
En is het dan ook echt belangrijk om als leider dus een roeping te hebben?
We hebben allemaal een roeping. En de roeping is gewoon om Jezus te volgen. Op Heerlijk. Welke plek dan ook. Dus soms kunnen we ook zo verheven praten over leiderschap. En moeten we ook gewoon even weer normaal doen. Je bent geroepen om de gaven en talenten die God je heeft gegeven.
Maar dat kan ook weer zoiets worden. Als je natuurlijk zegt van het is een roeping. Dan kan je ook niet meer heel veel zeggen bij iemand.
Ik vind dat je daar prima mag spreken. Als iemand zegt, ik ben geroepen om leider te zijn. En ik zie helemaal niks aan leiderschapskwaliteiten wat zich bewezen heeft. Dan kun je zeggen van nou, vertel eens dan. Ik wil er wel open en eerlijk over in gesprek kunnen. Als het niet kan, dan is het er op karaktergebied volgens mij iets niet oké. Okay. Als je per definitie niet iets mag betwijfelen überhaupt. Of veel, vertel eens. Wat zijn dan je ervaringen in leiderschap en hoe ging dat? En wat is een plek in onze gemeente waar je daar mee kunt oefenen op een goede manier?
Bij roepen kun je natuurlijk ook denken, ja nu, misschien werkt het ook even bij jou ook zo. Dan denk je, oh, ik ben dus geroepen, ik mag nu deze gemeente leiden. Ja, nu, dan geef ik natuurlijk ook alles, al je tijd en energie, want dit is de plek waar God je gezet heeft. Zou dat ook een valkuil kunnen zijn?
Zeker, want mijn eerste roeping is niet de gemeente. Mijn eerste roeping is Jezus. Gewoon, ik wil. Vroeger was ook mijn doel van, als je zegt, waar leef je voor? Ik wil vrucht dragen voor het koninkrijk. Vond ik een heel mooi doel. Terwijl ik heb daar afscheid van genomen. Dus het is nog steeds iets heel moois, maar dat is niet ten diepste waar ik voor bedoeld ben. Ik bedoel om te groeien in liefde voor de Heer Jezus. Mm. Dat is mijn doel. En dat is mijn eerste roeping. En mijn tweede roeping is thuis. En daarna komt mijn werk in de kerk, waar ik heel veel passie voor heb, waar ik verantwoordelijk voor voel. Maar nu in een situatie waar thuis gewoon meer vraagt, ligt daar gewoon echt mijn eerste roeping.
Is dat ook iets wat je dan uit de Bijbel haalt?
Goeie vraag. Niet zozeer bij Paulus, want die ging maar door. Hè? En die werd 3 keer half doodgeslagen en dan nog stond hij op en liep hij weer de stad in van, zullen we het er nog eens over hebben? Dus Paulus die kon ook niet zo goed tegen, Johannes Marcus die moest ook weer naar huis, maar dat liep niet zo goed af. Goede vraag.
Ja, waarom zag ik dan thuis de eerste roeping?
Kijk, ik zie het bij, maar dat is een beetje dan vertaald en bijna inlegkunde. Bij een Abigail zie je dat thuis de reden is om in beweging te komen. Hè? Als David met zijn mannen op een kamp afkomen en eigenlijk iedereen een kopje kleiner wil maken. Mm-hmm. Dus staat zij op in haar leiderschap, juist omdat ze thuis wil beschermen. Dus daar, maar dat is een beetje indirect.
En daar hou je eigenlijk niet van, hè?
Nou, ik hou ervan om altijd wel een antwoord te kunnen geven wat dan wel heel mooi lijkt. Maar zo rechtstreeks als ik hem zelf toepas, kan ik gewoon niet nu naar voren halen. Nee.
Nee, maar dat is wel mooi. Want dit is inderdaad wel waar je ook in je boek echt over schrijft. Hè? Van, oh ja, maar je allereerste prioriteit, allereerste roeping. Hoe mooi je ook, hoe grote leiderschapsfunctie je ook hebt thuis. Dat is dan wel je eerste prioriteit.
Ik geloof het, want ik zie te vaak, of ik heb al te vaak verhalen gehoord ook in het verleden. Ook van kinderen van voorgangers en dominees. Hè, die zeggen, ja, papa was er nooit. Of mama, die waren altijd met de kerk bezig. Of iemand die heel actief is in de maatschappij. En ook nog eens in de oudste raad zit of een ouderling is. En mijn ouders waren altijd druk met de kerk. Ja, dat is niet het goede antwoord. Wat je van je kinderen wil horen. En dan moet je niet pas checken na zoveel jaar als ze het huis uit zijn. Van nee, zullen we nog eens terugkijken? Nee, ik heb dat gecheckt. Terwijl ik check het altijd bij mijn kinderen. Eén keer in zoveel tijd van ben ik er genoeg? En ook niet alleen bij mijn kinderen, maar allereerst bij mijn vrouw. Van hoe staan we erin? Hebben we het goed samen? Is er genoeg tijd? Vind ik mega belangrijk.
Ja, dus niet hij was zo druk bezig met de kerk of het bedrijf of weet ik veel wat. En thuis...
Kwam op de tweede plaats. Nee, als je dat voelt als kind, dat is volgens mij niet wat je van je ouders graag wil ontvangen.
We gaan naar een leider in de Bijbel die we kennen als doelgericht en behoorlijk rigoureus. Ik heb hem al een paar keer voorbij laten komen over Paulus. Een nieuwe eigenschap die jij ontdekte van Paulus toen jij hem ging onderzoeken, is dat hij eigenlijk gewoon dus een echte teamplayer is.
Ja. En dat is niet hoe die bij een vluchtige lezing overkomt. Hè? Want Paulus is de rouwdouwer en die gaat ervoor. En dat koninkrijk dat moet gebouwd worden en iedereen moet het horen. En maakt het niet uit of hij in elkaar geslagen werd. Of half doodgeslagen werd of gestenigd werd. Of hij ging gewoon weer door. Echt, mm-hmm. echt fascinerend als je ook daar in de details duikt. Van met een opengeslagen rug de volgende dag weer te voet verder in de hete zon. Nou, ja, als je gaat zweten dan weet je wel wat er gebeurt met open wonden. Ja. Dus ja, ik heb diep respect voor zijn hartstocht en passie. En je denkt altijd van, hij is zijn wil is wet. Maar je ziet gewoon Alleen al in Romeinen 16. Waar hij aan zoveel mensen de groeten doet in de gemeente van Rome, waar hij nog nooit is geweest. Maar waar hij allemaal de mensen kent en die kent hij daarvan, die kent hij daarvan. En altijd maar samen met mensen reizen, samen brieven schrijven. Hij schrijft zijn brieven ook niet alleen. Dat zie je ook gewoon als je goed leest, dat hij die samen schrijft voor een deel, voor een groot deel. Nou, dat vind ik prachtig om dat te ontdekken van, hey, je bent echt een teamplayer.
En bij dat teamplayer, daar spelen genade en vreugde ook een belangrijke rol in, leren we in je boek. Welke rol is dat, genade en vreugde?
Genade is dat we vooral ook gewoon genade hebben met elkaar. Hè? Dat Paulus zijn drijfveer is genade. Alles begint en eindigt. Hij heeft zo ontdekt hoe groot die genade is. Hij, hè, die zo tegen God aan het strijden was, terwijl hij dacht dat hij het goede deed. Terwijl hij echt dacht van, ik ben met het goede bezig. Ik ben God aan het verdedigen tegen die verachtelijke christenen. En dan ontdekt van, oh man, ik was echt helemaal, ik dacht dat ik geroepen was, maar ik zat helemaal op het verkeerde spoor. En dan ontdekt hij genade. Dan heeft hij ontmoeting met Jezus. En dan zie je dat alles is ingekleurd in genade. Zijn brieven beginnen en eindigen ermee. Genade zij u in vrede. En dat hij ook genadig is, fouten maken mag. Ook als leider, we gaan allemaal, ook ik ga struikelend achter de Heer Jezus aan. Fouten maken mag. Dat is genade die we hebben, die we moeten hebben met elkaar. We zijn niet perfect. Ik ben niet perfect als leider. Integendeel. Vraag maar, hè, als eerste aan mijn vrouw en kinderen. Dan zullen ze echt beamen. Maar mag er genade zijn. Om weer opnieuw te beginnen en een nieuwe start te maken. Wel gewoon ook het erkennen van fouten. Dat is ook belangrijk. Dus niet alleen maar de aai over de bol en de mantel der liefde. Nee, soms is er ook iets gebeurd. Daar moet je het echt over hebben, want dat is echt niet oké.
De waarheid mag er ook zijn.
Genade en waarheid horen bij elkaar. Dat is een ander mooi boek over geschreven ooit.
Ja. Is genade ook echt nodig om teams te laten functioneren?
Ja, ik denk het wel. Ja, want waar zouden we zijn zonder genade? Als eerste, dit is een soort van onze bestaansrecht. Het is een van de belangrijkste bouwstenen in onze identiteit. Dat we kinderen zijn van de Allerhoogste door genade. Door genade zijn we gered. En genade, hè, dus ook Paulus schrijft, dus genade is een kracht. Is een drijfveer. En ik denk dat als je houding gekenmerkt wordt door genade, ja, dat weerspiegelt denk ik heel veel van de houding van Jezus.
En dan mogen fouten er dus zijn.
Ja, maar wel van leren. Dus 12 keer dezelfde fout maken vind ik niet slim. Dus daar moeten we gewoon wel andere conclusies trekken. Dan moeten we gewoon wel fouten maken mag. Maar ik vind wel dat je ervan moet leren. He, dus,
als je niet leert, is er geen genade.
Jawel, maar dan moet je er verder over in gesprek. Genade wil niet zeggen, alles is oké. Het maakt allemaal niet uit, joh. En we proberen het gewoon nog een keer. Nee, genade is van...
Dit kan ook natuurlijk een beetje soort van, bij christenen een beetje van, nou, we stoppen het allemaal, maakt niet uit wat je doet, we stoppen het allemaal onder die mantel der liefde. Ja. Dat is genade.
Maar daar kan het heel erg gaan stinken. Dus een genadige houding. Kijk, waarheid zonder genade, Dat leidt altijd tot veroordeling. Dan wordt het heel hard van en heel zakelijk van. Dus elkaar, ik vind dat we juist als christenen zouden we elkaar waarheid mogen spreken in elkaars leven. Maar als het niet vanuit liefde is, ja, dan gaat het eigenlijk altijd mis. Dan raak je de ander op een manier die niet helpend is, die niet opbouwend is. Terwijl ik vind dat we hebben te spreken in elkaars leven. Dat we hebben te leren van onze fouten. Dus fouten maken mag. Maar ik vind wel dat we daarin gewoon hebben te leren. En niet alleen als leiders, gewoon ieder persoon.
Paulus is ook wel... Ook al best wel recht door zee ergens. Hè? Zo leren we ook wel een beetje kennen. Zit hier ook ergens misschien een punt in dat je als leider soms ook gewoon moeilijke keuzes moet kunnen maken. En bijvoorbeeld tegen medewerkers zeggen, ja, dit is niet jouw plek.
Ja. Ja, heb ik ook wel eens moeten doen. Is niet leuk. Nee, maar...
Dan kunnen mensen denken, ja, waar is dan de genade? Of waar is dan de...
Nou, de genade is het. Waar is dan de genade? Kijk, uiteindelijk, ook als kerk, ook wij zijn werkgever. Hè? We hebben 11 FTE in dienst. Dus we zijn een grote kerk met veel mensen in dienst. Dat is mooi dat het kan. Maar uiteindelijk ben je ook werkgever. En maak je ook afspraken over een takenpakket, over een rol die je hebt te vervullen. En als je merkt van, hey, maar dit gaat niet goed. We hebben dat misschien niet helemaal goed ingeschat. Of er is niet de ontwikkeling die we hoopten te zien. Dan moet je, vind ik, ook eerlijke conclusies kunnen trekken. Van, joh, dit is niet... Want je hebt een persoonlijk belang, maar je hebt bijvoorbeeld ook een gemeentebelang. Dat is een afweging. En soms is het heel gezond om het persoonlijk belang boven het gemeentebelang te zetten. Maar soms is het ook gewoon nodig om het gemeentebelang boven het persoonlijk belang te zetten.
Want ik had ook in de kerk dat je ziet van iemand heeft niet echt de gaaf om bijvoorbeeld te spreken, zingen, collecteren of koffie te schenken. Maar wil dat wel graag. Hoe pak je dat dan als leider aan?
Ik vind dat collecteren, daar zijn heel veel mensen, moet het kunnen, denk ik. Maar uiteindelijk wel eerlijk. Ik denk dat als iemand op een plek functioneert, of dan een leider is of niet, die eigenlijk niet past bij wie diegene is, dan wordt diegene daar zelf de lange termijn ook niet gelukkig van. Mm. Volgens mij word je het meest gelukkig als je iets doet wat past bij wie je bent. Dus als wij iemand in een rol hebben waarvan we eigenlijk zien van dit functioneert niet, dat is nooit bevredigend ook voor de persoon zelf. Dus als je dan kunt helpen om op een plek terecht te komen die veel beter past bij gaven, talenten, bij passie, bij levensfase soms, Dan heb je uiteindelijk iemand geholpen. En iemand zal dat misschien in het moment niet zo realiseren. Want die voelt zich afgewezen of weggezet. Maar ik hoop dat iemand dan op de lange termijn denkt van ja, maar dit is goed geweest. Want ik zit nu op een plek waar ik eigenlijk uiteindelijk veel meer voldoening haal.
De subkop van je boek is van Abigail tot Paulus. Je benoemde de Abigail
Petrus.
Net al. Van Petrus, sorry. Ja. Oh, ik heb even verkeerd.
Ja, maar Paulus is ook fantastisch.
Nee, het is Petrus. Nee, ja. Ik heb het even verkeerd opgeschreven. Mijn excuses. Van Abigail tot...
Fouten maken mag, Jurike.
Ja, genade. Dankjewel. Meteen van mijn plek af hier.
Ik ga brieven schrijven.
Morgen ben ik hier niet meer, ja. wat is echt de les die we van haar qua leiderschap kunnen leren?
Abigail?
Mm-hmm.
Echt het offer dat ze brengt, maar ook wel, zij zit in een situatie waar ze denkt, als ik nu niet ingrijp, dan gaat het valikant mis. Er is geen tijd om te overleggen, er is geen tijd om te overtuigen, hè, haar man, een nare man, Nabal. Als ik nu niks doe, dan loopt het echt gierend uit de klauw. Dan komt David met zijn mannen boos naar ons kamp en dan gaan ze iedereen een kopje kleiner maken. Dus ik moet iets doen. En het kan helemaal verkeerd uitpakken. Dus zij gaat op weg, hè, met allemaal geschenken. En het kan betekenen dat zij als eerste zal sneuvelen. Als ze niet David kan overtuigen om niet te doen wat hij van plan is. Dan is ze als eerste aan de beurt. Maar soms weet je van er staat hier iets op het spel. En ik heb hier in te springen. Ik heb hier nu actie te ondernemen. Anders gaat het echt mis.
Ze neemt verantwoordelijkheid voor het geheel.
Ja, en is bereid om een offer te brengen. He, ze brengt letterlijk offers, he, met heel veel geschenken. Veel meer dan David om had gevraagd. Want die vroeg gewoon om wat voedsel voor zijn mannen.
Ze herstelde fouten van anderen.
Ja, overvloedig. He, dus ze gaf echt meer, ook in fysieke, materiële zaken, dan nodig was. Ze herstelde daarmee de fout van haar man. Zonder zicht te hebben op dat een goede uitkomst zou hebben.
Vormt deze vorm van leiderschap dan vraagt wel om heel veel kwetsbaarheid?
Ja. Dat vraagt leiderschap, denk ik, zeker als christen is het als leider denk ik ook heel belangrijk om kwetsbaar te durven zijn. Eerlijk te zijn ook gewoon over jezelf, over je eigen zoektocht soms en worstelingen. Maar ook om bereid te zijn een prijs te betalen.
Aan wat voor prijs zou je dan nu denken?
Dat het soms kan betekenen dat je je plek opgeeft, omdat dat beter is. Ik heb gewoon al een tijd geleden wel eens gezegd, ik werk best lang nu in de Stadskerk in Groningen, 17 jaar. Ik heb wel gezegd, van, ik kan me voorstellen dat er misschien een fase komt in de gemeente, dat er ander leiderschap nodig is dan wat ik in me heb. En dan wil ik daar eerlijk over in gesprek. Dan wil ik dat kunnen ontvangen. Dat zal ik helemaal niet leuk vinden om het te horen. En dat daar ook conclusies aan zitten. Dat het misschien nodig is om de plek op te geven voor iemand anders. Maar ik wil het wel. Dat is dan een offer wat ik dan op dat moment denk ik echt breng. Omdat ik heb een bijzondere liefde voor de Stadskerk. Er zijn heel veel mooie kerken in Groningen. Maar de Stadskerk is wel echt heel bijzonder, hoor. Echt een fantastische gemeente. Waar ook van alles misgaat. Want we zijn gewoon ook een verzameling mensen die ons best doen. Maar die ook falen en dwalen af en toe.
Maar dan zou je dus verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel.
Ja.
En niet dus voor
Ik mijn plek opgeven. Omdat dat in het belang is van de gemeente naar voren toe.
Dan
dat mensen,
even,
laat ik zo zeggen, ik wil daar, ik zeg nu dat ik ervoor wil kiezen om daartoe in staat te zijn.
Ja, dat is het eerlijke. Ja,
dat is
precies.
Intentie. De intentie. Daar wil ik nu al bewust van zijn.
Ja. Dan tot slot nog even kort Deborah. Van haar leren we hoe belangrijk vieren is. Wanneer doet zij dat?
Na de overwinningen, als Barak gezegd, joh, je moet echt gewoon die strijd aangaan, want we gaan winnen. En Barak is wat halfslachtig, dus dan komt er nog een andere vrouw die eigenlijk de held van het verhaal was, Jael. En dan is de overwinning daar en dan gaan ze gewoon zingen. Dan komt er gewoon een lied waarin ze en God eert en Barak zelf ook eert en de plek geeft. Dus in haar geval is het zingen, wordt er een lied gecomponeerd. En dat is echt vieren. Het vieren van je overwinning. Het vieren van iets unieks wat gebeurd is. Daar zijn wij als christenen vanuit onze Calvinistische achtergrond over het algemeen ook niet zo goed in. Terwijl, dat is zo gezond. Ook gewoon in je leiderschap. Hè.
Je bedoelt even dopamine momentjes.
Ja. Ja, dus wij hadden heel lang in onze stafvergadering als eerste agendapunt wat valt er te vieren? Want wij zijn wel een gedreven club, hè? Dus we zijn altijd wel weer bezig met
veranderingen, beter.
Ja, was mooi. Oh, was hartstikke mooi dit weekend. Oké, maar en door. Ja,
wat gaat er mis dat je daar je op richt?
Dat heel erg wel. Ja, volg je dit moet wel beter en dat moet beter. Nee, wat valt er te vieren? En volgens mij nu, ik zit nu niet meer bij ons hoofdoverleg, maar ik zag daar het agendapunt successenspion voorbij komen. Dus op zoek naar vier punten, succespunten. En dat echt vieren en centraal stellen, heerlijk. Gewoon vaker taart, zou ik zeggen.
En waarom is dat dus belangrijk?
Het vieren geeft vreugde. Mm. Vieren vergroot je dankbaarheid om te kijken, we kunnen wel denken van, daar ging nog wel wat dingen mis en dat moet volgende keer echt beter. Maar als je gaat vieren, dan zie je ook, denk ik, ga je jezelf trainen om meer te zien wat God eigenlijk allemaal aan het doen is. En wauw, dit is wel heel gaaf. En dat hoe meer je viert, hoe meer je denk ik ook weer wordt gestimuleerd om weer naar voren te durven kijken en nieuwe plannen te maken. En in plaats van alles maar weer dood te evalueren.
Ja, dat geeft er dus veel meer, wat je zegt, leven. Vreugde, leven.
Ja. En het leven mag leuk zijn. Hè? Leiderschap is al zwaar genoeg af en toe. Dus je moet ook een beetje leuk maken. Je moet er zelf een feestje van maken af en toe.
Ja, precies. Dat kunnen we dus van Deborah leren. We gaan tot slot nog even kort naar een paar reacties.
Ja, je moet als leider zelf aan mensen vertellen dat ze de slingers moeten ophangen. Hè?
Ja.
Willemijn die heeft gereageerd. Ze zegt, we hebben net een nieuwe voorganger. En voor mij is hij echt een voorbeeld van goed leiderschap. Hij geeft geweldig Bijbels onderricht. Spreekt jong en oud aan. Maar geeft ook eerlijk aan waar zijn zwakke punten zitten. En waar hij alert op wil zijn. Hij stimuleert iedereen en voor mij een volwaardige voorganger. Daan die heeft laten weten, inspirerend leiderschap is voor mij iemand die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Ik moet daarbij denken aan David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël. Toen hij zag dat het niet meer lukte om zijn idealen te verwerkelijken, uit de politiek gestapt en zelf in de Negev-woestijn gaan wonen. Marijtje die zegt, ik vind het belangrijk dat we in de Bijbel ook benadrukken dat leiderschap vaak losstaat van een positie. In de kerk hebben we het vaak in ambten geregeld, waardoor vrouwen daar geen rol konden krijgen. En dat is misschien wel wat te veel afgebakend. En dan nog Wil die zegt, wat een mooi gesprek deze ochtend. Voor mij is inspirerend leiderschap Jethro, de schoonvader van Mozes, die ervoor zorgt dat Mozes niet te veel hooi op zijn vork neemt en leert prioriteiten te stellen. En hij gaf Mozes raad om het niet alleen te dragen.
Ja, die komt ook nog in je boek.
Zeker.
Voor Jethro. En er komen heel veel inspirerende Bijbelse figuren. Heb jij lessen uitgeleerd over het gebied van leiderschap? Het boek van de gast van vandaag, Arjan Zanting. Leiderschapslessen uit de Bijbel van Abigail tot Petrus. Van principes tot praktijk. Is te vinden via onze webwinkel. Daar kan je hem ook bestellen. Arjan, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio. En voor het delen van jouw lessen.
Heel leuk om hier te zijn. Ja.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.